Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen u voor uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. Een boek van Sophie de Mullenheim. Zonder erbij na te denken begon Junia alles wat de soldaten op de grond hadden gegooid op te ruimen. Aan het voeteneinde van het bed zag ze een voorwerp liggen dat Cornelius dierbaarder was dan wat dan ook maar. Dit zijn de evangeliën, Junia, had hij haar verteld. Dit boek heeft me gered. De jonge slavin zuchtte. Haar meester had het mis. Dit boek was juist zijn ondergang geworden. Maximus, zijn slaaf Achilles en zijn trouwe vriend Titus raken verzeild in de kelders van het Colosseum en komen een bende op het spoor. Hun avontuur leidt hen door de donkere en gevaarlijke straten van Rome, waarbij ze Junia ontmoeten. Ondertussen proberen ze te ontkomen aan de soldaten en de bendeleden die hen achtervolgen. Een spannend avontuur in het oude Rome rond 300 na Christus, waarin vriendschap en moed centraal staan. De auteur, Sophie de Mullenheim, is een veelgeprezen Franse auteur van talrijke bestsellers voor kinderen en jongeren, die in meerdere talen verschenen zijn. Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. Een boek van Sophie de Mullenheim. Het boek begint met een proloog. Bam, bam, bam. Het gewons op de deur was genoeg om de muren van de hele villa te laten schudden. Doe open! Junia sprong op en liet de hand van haar meester los. Ze had zijn vingers met geparfumeerde olie gemasseerd, omdat de oude Cornelius aan artritis leed. Zijn gewrichten waren opgezwollen en daarnaast knoestig van ouderdom. Doe open! Junia keek haar meester bezorgd aan, maar hij glimlachte alleen en zei: Ga snel, mijn kind, ze zijn op zoek naar mij. Maar het meisje ging niet. Ze hoorde hoe in de naastgelegen kamers de andere bedienden hun spullen bij elkaar graaiden en in paniek dingen lieten vallen. Er klonk gedempt gehuil. "Ga, Junia," herhaalde Cornelius, "je bent vrij." Meester Cornelius had een paar dagen geleden Junia en de andere slaven in zijn huishouden de vrijheid geschonken, alsof hij geweten had dat hij de zijne al snel zou verliezen. Veel slaven waren inmiddels vertrokken en nu stonden de laatste op het punt om te vluchten. Meester Cornelius stond langzaam op en liep naar de voordeur, zijn hoofd fier omhoog. Hij was niet bang en hij had deze dag allang verwacht. "Doe open, of ik zal..." Voor de soldaat zijn zin kon afmaken, opende de heer des huizes de deur. Kalm keek hij de soldaat in de ogen en zei: "Wat kan ik voor je doen?" De soldaat nam niet de moeite om te antwoorden. Hij stapte naar binnen, greep de arme Cornelius bij de schouder en duwde hem hardhandig terug de kamer in. Junia, die haar meester was gevolgd, onderdrukte een kreet. "Vuile christen," zei de soldaat, "je weet heel goed waarom ik hier ben." Hij gebaarde dat zijn mannen binnen moesten komen en commandeerde: "Doorzoek alles." De mannen verspreidden zich door de kamers, trapten hier en daar iets omver en gooiden alles overhoop. Junia huiverde bij elke doffe dreun van voorwerpen die vielen en stuk gingen. "Het is niet nodig om alles te plunderen," zei Cornelius na een paar minuten rustig. "Ik ben het die je moet hebben." De soldaat sloeg de oude man in het gezicht. "Had ik je toestemming gegeven om te spreken?" Cornelius wankelde, maar bleef staan. Hij hief zijn ogen op en zag Junia's angstige blik. Hij glimlachte naar haar. Toen sloot hij zijn ogen en het meisje kon zijn lippen geluidloos zien bewegen. Haar oude meester was aan het bidden. Zijn huis was geplunderd. Zijn leven was in gevaar en hij was aan het bidden. "Wat doe je?" donderde de kapitein. Cornelius opende zijn ogen en keek hem zwijgend aan. "Wat doe je?" Nog steeds geen antwoord. De soldaat werd woedend, greep de oude man vast en dwong hem voor zich te knielen. Cornelius probeerde zich te verzetten, maar tevergeefs. "Doe afstand van je geloof," riep de soldaat. Junia's meester zei geen woord. "Zweer het af!" Hij schopte de oude man in zijn buik. Cornelius viel op de grond, maar hield zijn kaken nog steeds op elkaar. "Als je gehoorzaamt, zal je leven gespaard worden," fluisterde de kapitein met honingzoete stem. Maar zijn woorden werden met stilte beantwoord en hij sloeg Cornelius. Een andere soldaat kwam binnen en begon Cornelius te bespugen en te beledigen. Cornelius probeerde zijn hoofd op te tillen. Junia rilde toen ze bloed op zijn voorhoofd zag. Haar meester keek van de ene soldaat naar de andere. Zijn kaak trilde en langzaam zei hij: "Ik geloof." De twee soldaten begonnen zelfvoldaan te glimlachen, tot hij verder ging: "Ik geloof in Jezus Christus, die uit de dood is opgestaan." Toen begonnen ze hem nog harder te slaan. Junia deed haar ogen stijf dicht. Dit was meer dan ze kon verdragen. Opeens werd het stil. Junia deed haar ogen weer open en hapte naar adem. De mannen namen haar meester mee. "Meester Cornelius!" Ondanks alles draaide de oude man zich naar haar toe en glimlachte. "Wees niet bang, Junia. Er zal je niets gebeuren. Je bent nu vrij, mijn kind. Vlucht!" Maar het meisje bewoog niet toen de soldaten haar meester in de boeien sloegen. Vanaf de drempel keek ze verdrietig toe hoe haar meester wegstrompelde. Zijn witte toga, bespat met bloed, wapperde om zijn magere benen. Ze hadden hem niet toegestaan zijn sandalen aan te trekken. Hij was op blote voeten. De soldaten van de keizer trokken zich niets aan van zijn hoge leeftijd of zijn eervolle positie. Het hart van het meisje brak toen ze hen om de hoek van de straat zag verdwijnen. Meester Cornelius, fluisterde ze met tranen in haar ogen. In de naburige statige villa's lieten de mensen zich niet zien. Junia kon nog net een paar gestalten bij de ramen onderscheiden, verborgen in de schaduwen. Niemand van hun buren had het aangedurfd de oude rijksambtenaar te verdedigen. En toch was hij hun vriend geweest. Meester Cornelius was altijd tegen iedereen aardig en beleefd geweest, vrijgevig voor de armen, altijd bereid om te luisteren. Maar in het jaar 303 was het niet verstandig om een christen te verdedigen. Je kwam er misschien nog mee weg als je er een kende, maar als je hem te hulp schoot, veel te gevaarlijk. Keizer Diocletianus had alle kerken ingenomen en alle boeken over Jezus Christus verboden. Iedereen die weigerde de Romeinse goden te aanbidden werd gearresteerd. Iedereen die in de opgestane Christus geloofde, werd uit het leger en de regering gestoten. Uiteindelijk draaide Junia zich om en ging terug naar binnen, waar ze door de verlaten villa dwaalde. De stilte die in de enorme woning heerste, was beangstigend. Zonder erbij na te denken begon Junia alle spullen die de soldaten op de grond hadden gegooid op te ruimen. De gebroken vazen, de opengescheurde kussens, de onthoofde standbeelden. Ze ruimde de slaapkamer van haar meester op, in de stille hoop dat hij daardoor op de een of andere manier zou terugkomen. Aan het voeteneinde van het bed zag ze een voorwerp liggen dat Cornelius dierbaarder was dan wat ook maar. Het waren handgeschreven pagina's die om twee houten staven gerold waren. Ze moesten op de grond zijn gevallen zonder dat de soldaten het hadden gezien. Anders zouden ze vernietigd hebben. Dit zijn de evangeliën, Junia, had Cornelius haar op een dag verteld. Dit boek heeft me gered. De jonge slavin zuchtte. Haar meester had het mis. Dit boek was juist zijn ondergang geworden. We lezen het eerste hoofdstuk, Slechte voortekenen. Toen Titus bij zijn vrienden kwam staan, keek hij somber. Is er iets mis? Vroeg Maximus. De voortekenen zijn niet goed. Grijnzend keek Maximus in de richting van de man met wie zijn vriend net gesproken had. De toga van de man was gerafeld, zijn sandalen versleten, zijn vingernagels vuil, zijn baard warrig en zijn haar onverzorgd. Ongelooflijk, zei Maximus tegen zijn vriend. Je bent zo slim. Hoe kun je je dan zo laten misleiden door die bedrieger? Iets verderop telde de man met een tevreden glimlach zijn munten voor hij wegliep om andere voorbijgangers om de tuin te leiden. Hij is een oplichter, ging Maximus verder. Hij is net zo min een ziener als ik. Wees daar maar niet zo zeker van, zei Titus verdedigend. Hij kon mijn droom heel goed verklaren. En? Ik ben niet zo blij met wat hij zei. Hij zei dat ik vandaag een spook zal tegenkomen. Wacht even, een spook. De vorige keer was het de geest van een farao die contact met je zocht. Titus haalde zijn schouders op en aaide peinzend zijn kleine aapje Dux, dat op zijn schouder zat. Je begrijpt er niets van, bromde hij toen. Zoals veel Romeinen was Titus bijgelovig. Na zijn geboorte rammelden zijn ouders met belletjes in zijn buurt om kwade geesten te verjagen. 'S Ochtends stapte hij nooit met zijn linkervoet het huis uit. Als iemand onheilspellende woorden uitsprak, spuugde hij 3 keer op de grond. Nou, antwoordde Maximus, ik hoop dat het je eetlust niet heeft verminderd, want ik ben in elk geval geen spook of geest, en ik heb honger als een paard. Naast hem stond zijn slaaf Achilles, die instemmend knikte. Hij en Titus volgden Maximus toen hij recht op een straatverkoper afliep die zijn kleine kraampje tegen de menigte probeerde te beschermen. Als een onoplettende voorbijganger de grote, dampende ketel zou omstoten die op een houten onderstel balanceerde, zouden zijn verdiensten van die dag in rook opgaan. Het was zonder twijfel het drukste moment van de dag. Je zou bijna denken dat de hele wereld hier op het Forum Romanum was. Het was lawaaierig en het stonk vreselijk. Mensen duwden tegen elkaar, probeerden voor te dringen en stonden op elkaar stenen. Straatverkopers probeerden schreeuwend hun koopwaar aan te prijzen. Gedroogd fruit, klein wild dat net gevangen was, knoflookbrood, vis, worstjes die dropen van het vet en verse groenten en vruchten. Maar ook allerlei spullen als olielampen en goedkoop aardewerk. Je kon van alles vinden op het forum. Soms zelfs acrobaten, dierentrainers en bedrieglijke zieners die mensen maar wat graag hun geld aftroggelden. Een paar worstjes en wat van je stoofpot alsjeblieft, zei Maximus tegen de man. Hij kende hem goed. De verkoper haalde de deksel van de ketel en doopte zijn lepel erin. De sterke geur van kikkererwten en vlees rees op. De beste kok van het forum, riep Maximus toen hij zijn dampende kom aanpakte. Hij pakte ook wat brood dat ingewreven was met knoflook. Nadat Titus en Achilles hun bestelling hadden geplaatst, betaalde Maximus de rekening. Bedankt, Maximus, zei de verkoper met een buiging. Mogen Jupiter en alle goden je familie zegenen. Maximus boog ook. Ik zal de kommen terugbrengen, zei hij terwijl hij wegliep. We ontvluchten de menigte even. Het is hier zo benauwd. Als het iemand anders geweest was, had de koopman dat niet toegestaan. Vele klanten maakten misbruik van de drukte door zijn kommen te stelen, hoe gebarsten ze ook waren. Maar hij kende de zoon van senator, Julius Claudius, al jaren. Het was een eerlijk joch. Hij kon hem vertrouwen. En zelfs als Maximus vergat zijn eigendommen terug te brengen, wist hij waar hij de vader van de jongen kon vinden om zijn geld terug te vragen. Julius Claudius was een rechtvaardig man. Hij betaalde altijd zonder te klagen wat hij verschuldigd was. En meer nog, hij was schul. De senator wist hoe moeilijk het voor de armen was om in Rome de kost te verdienen. Hij hielp iedereen die hem om hulp vroeg. De drie jongens hadden een relatief rustige plek gevonden in de schaduw van een zuilengang. En niet zomaar één. Het was een zuilengang van het Colosseum, het grootste en mooiste amfitheater in Rome. Ze gingen met hun rug tegen de grote toegangspoort zitten. Meteen klauterde Dux van Titus' schouder af om een stukje brood te stelen. Hey, Dux, riep Titus, geef terug! Maar het aapje keek zijn baasje alleen maar met glinsterende ogen aan. Hij klom een paar meter verder omhoog om in alle rust van zijn buit te genieten. Wat een schurk is die aap, en dan te bedenken dat ik ooit nog geloofde dat ik hem de baas zou worden. Titus' vader handelde in wilde dieren en was in de hele stad bekend. Vorig jaar had hij Titus voor zijn 13e verjaardag een aapje gegeven. De jongen had hem meteen Dux genoemd, wat generaal betekent. Het leek hem namelijk leuk om een legerofficier commando's te kunnen geven. Maar het liep niet helemaal zoals verwacht. Dux deed zijn naam eer aan, want hij was het die de commando's gaf. Hij was ongehoorzaam, ondeugend, gulzig en een dief. Maar Titus en hij waren onafscheidelijk. Waar Titus ook heen ging, zijn aapje ging op zijn schouder met hem mee. Laten we even stilstaan bij de drie vrienden, terwijl ze hun lunch opeten in de schaduw van het Colosseum. De grootste en sterkste, bijna een reus vergeleken met de andere twee, was Achilles. Hij kwam uit Numibië in Noord-Afrika, waar hij gedwongen was om de slavernij in te gaan. Hij had een donkere huid, zwarte krullen en diepdonkere ogen. Hij wist zijn leeftijd niet precies, maar gokte dat hij 16 of 17 was. Het enige wat hij over zijn geboorte wist, was dat hij ter wereld kwam op de dag dat zijn vader een leeuw had gedood. Daarom werd hij Achilles genoemd, want in zijn moedertaal, het Berbers, betekent dat jonge leeuw. Achilles was pas een paar maanden in dienst bij Maximus. Hij was een cadeau geweest voor Maximus' 15e verjaardag, zijn eerste slaaf. Maar inmiddels was hij ook zijn beste vriend geworden. Hij was loyaal, betrouwbaar, onverstoorbaar en ontzettend sterk. Achilles was qua uiterlijk de complete tegenpool van Maximus, die er heel anders uitzag dan zijn naam deed vermoeden. Als baby was Maximus groot en mollig geweest en vol energie. Wat een kracht zit er in hem, riepen de vrouwen die bij zijn geboorte hielpen. Dus noemde zijn trotse vader hem Maximus. Zijn zoon zou een bijzondere jongen worden. Maar Maximus verloor zijn babyvet al snel en bleef achter in de groei. Hij was nogal klein en mager voor zijn leeftijd, had lichtblauwe ogen, een bleke huidskleur en zulke blonde haren dat ze bijna wit leken. Maar uiterlijke schijn bedriegt soms. Maximus was bijna nooit ziek, kon heel snel rennen, at alsof hij daarna nooit meer iets zou krijgen en was voor bijna niets bang. Hij compenseerde zijn lengte met zijn ongelooflijke energie. Een zeldzame intelligentie, waardoor hij soms een beetje verwaand overkwam, en zijn enorme honger naar avontuur. Titus zag er qua lengte en gewicht juist heel gemiddeld uit voor iemand van 14. Zijn ronde gezicht, omlijst door kastanjebruin krullend haar, straalde een grote levenslust uit. Hoewel hij bijgelovig en bangig was, had hij veel zelfvertrouwen. Maar ook een kort lontje. Hij was de vlotste prater van de drie. Iemand die zijn mening gaf en plannen maakte, maar te bang was om die uit te voeren. Omdat zijn vader zo beroemd was, kende hij veel mensen in Rome. Dankzij al deze contacten en zijn eigen vindingrijkheid wist hij voor bijna elk probleem wel een oplossing te bedenken. Wat me stoort aan die voorspellingen is dat ze zo vaag zijn, zei Titus, hardop denkend. Wat? Zei Maximus, die aandachtig had zitten kijken naar een wit geschminkt acrobaat die op een koord balanceerde. Ik zei dat voorspellingen altijd zo onduidelijk zijn. Zieners zijn oplichters, maar ze zijn niet dom. Wat bedoel je? Als een ziener iets te precies voorspelt, zei Maximus, loopt hij het risico dat het nooit zal gebeuren. Maar als hij het vaag houdt, kun je het interpreteren zoals je wilt. Maximus wees naar de koorddanser en zei, neem hem nou. Misschien is hij wel je spook. Titus keek naar de man en zuchtte. Waarom kun je die voorspellingen nooit serieus nemen? Waarom zou ik? Vroeg Maximus. Titus fronste en speelde met de ronde amulet om zijn nek, dat kwade geesten moest verjagen. Het was nutteloos om hier met zijn vriend over te praten, dacht hij. Ze zouden het nooit eens worden. Titus vereerde vol overgave alle Romeinse goden en raadpleegde de orakels, terwijl Maximus alleen een paar offers bracht aan de huisgoden van zijn familie. Hij vond dat meer dan genoeg. En wat de orakels betrof, die vertrouwde Maximus niet. In zijn ogen waren ze waardeloos, of erger nog, gevaarlijk. Hij had gemerkt dat mensen hun beoordelingsvermogen verloren en de vrijheid om te doen wat ze wilden als ze te veel over de toekomst te weten wilden komen. Maximus kon zien dat zijn vriend zich zorgen maakte en hij vroeg zich af of dat verhaal over het spook soms hun hele dag zou verpesten. Houd de dief. Plotseling schoot er een jongetje op Titus af, griste de amulet van zijn nek en maakte zich pijlsnel uit de voeten. Kom hier, gemeenerik, riep Titus terwijl hij met zijn vuist zwaaide. Achilles en Maximus sprongen overeind, lieten hun eten op de grond vallen en renden achter de jongen aan. Houd hem tegen, schreeuwde Titus naar zijn vrienden. Houd de dief! Riep hij naar de mensen om hem heen. Maar zijn geroep ging verloren in het lawaai van de mensenmassa. Op dit moment van de dag gonsde het forum van het lawaai. Mensen waren druk in gesprek en maakten ruzie. De lucht was gevuld met stemmen die naar elkaar riepen, zongen en gedichten voordroegen. En natuurlijk klonk er het gekletter van potten en pannen en af en toe viel ergens iets op de grond. In deze herrie was het onmogelijk om gesprekken te onderscheiden of te horen dat er iemand riep. Terwijl Maximus en Achilles in de menigte verdwenen, rende Titus achter hen aan en riep: Hé, wacht op mij! Hij voelde iets op zijn rug springen en naar zijn schouder klimmen. Dux was van de zuilengang geklauterd om zich bij de achtervolging aan te sluiten. De kleine dief zigzagde als een haas tussen de mensen door, maar Achilles had moeite om zich een weg te banen door de menigte. Hij botste tegen allerlei mensen aan, stootte tegen een paar stalletjes, zodat de manden met fruit rondvlogen en vanaf alle kanten werd er naar hem geschreeuwd. Achter hem kwam Maximus, die de mensen zo goed als hij kon probeerde te kalmeren. Hij raapte snel een omgevallen tafeltje op, ving een wankelende vrouw op en bood links en rechts zijn excuses aan. Ondertussen probeerde hij zijn vriend bij te houden. Titus haalde hem in, terwijl hij nog steeds naar de dief riep. Hoewel die nu al veel te ver weg was om hem te horen. Geef me mijn bulla terug, schooier! Mogen Jupiter je met de bliksem treffen! Titus was enorm gehecht aan de bulla. Hij had de amulet gekregen op de dag van zijn geboorte en hij had hem nog nooit een dag hoeven missen. De amulet was natuurlijk te groot voor hem geweest toen hij een baby was, maar zijn ouders hadden hem aan zijn kleertjes vastgepind. Titus was ervan overtuigd dat zijn sieraad hem tot nu toe had beschermd. Als hij hem verloor, zou hij de bescherming van de goden verliezen. Hij moest hem hoe dan ook terug zien te krijgen. Plotseling stopte Achilles. Hij speurde de menigte af en tuurde alle kanten op. Eén straat leidde weg van het Colosseumplein. Was de kleine dief die kant op gegaan? Of was hij teruggeglipt om zich in de mensenmassa te verstoppen? Maximus en Titus kwamen bij hun vriend staan. Ben je hem kwijtgeraakt? Vroeg Titus buiten adem. Achilles gebaarde dat hij stil moest zijn en kneep zijn ogen tot spleetjes. Omdat hij langer was dan de meeste Romeinen, kon hij over de hoofden heen kijken. Hij keek alle kanten op, in de hoop iets te ontdekken. Daar is hij, zei hij, en hij wees naar mensen die opzij leken te gaan om iemand door te laten. Deze kant op. Hij sprintte weer weg en Maximus en Titus volgden zonder zelf de dief te zien. De drie jongens renden een straat in en kwamen daarna in een rustiger straatje terecht. Een kleine gestalte verdween links om een hoek. Achilles begon nog harder te rennen. Toen hij bij de hoek kwam, aarzelde hij, keek achter zich en speurde de straat voor zich af. Titus en Maximus waren er nu ook. Zij tuurden ook de straat in en zagen een paar voetgangers, mannen, vrouwen, een oude man. Maar geen kleine dief. Dat is niet mogelijk, zei Titus. Hij ging deze kant op. Ik zag het zelf. Bij alle goden, Achilles, je had hem bijna. Het is alsof hij in het niets is verdwenen. Misschien is hij een spook, spotte Maximus. Niet grappig, Max, zei Titus. Hij heeft mijn bulla gestolen. Misschien verstopt hij zich ergens, opperde Maximus. Dat is de enige verklaring. Een sprankje hoop lichtte op in Titus' ogen. Natuurlijk, hij verstopt zich. De straat bestond uit grote gebouwen, met deuren die overkoepeld werden door portieken die op pilaren steunden. Een geweldige verstopplaats. Titus rende naar de eerste ingang en inspecteerde die. Maar hij draaide zich al snel naar zijn vrienden en schudde zijn hoofd. Hij ging naar de tweede. Maximus en Achilles volgden hem op de voet en bleven de rest van de straat in de gaten houden. Als de dief merkte dat hij in gevaar was, zou hij vast en zeker uit zijn schuilplaats tevoorschijn komen. Dan zouden de jongens snel moeten handelen. Een eindje verder zag Achilles een ijzeren poort die Titus over het hoofd had gezien. Hij liep er naartoe en schudde eraan. Het slot ging niet open, maar de poort leek los te zitten. Dus riep hij de andere jongens. Wat is er? Vroeg Titus, terwijl hij en Maximus naar hem toe renden. Maar toen hij bij Achilles kwam, vertrok zijn gezicht van teleurstelling. "Oh, dat is gewoon de ingang naar een van de tunnels, naar het Colosseum," zei hij. "Het is de doorgang die mijn vader gebruikt om zijn dieren doorheen te leiden als er circus is." Maximus keek naar de tunnel die verscholen lag in de schaduwen en zei: "Het is de perfecte verstopplaats." "Als je een sleutel hebt," voegde Titus eraan toe. Achilles greep de poort vast en schudde er nog eens aan. Dit keer was het overduidelijk dat de spijlen aan de onderkant niet goed vastzaten. Als hij er tegenaan duwde, kon hij een opening maken die groot genoeg was om er doorheen te kruipen. Titus keek verbaasd. Maximus glimlachte. "Ik denk dat het tijd is voor een bezoekje." "Niet nodig," zei Titus. "Er is toch niemand." "En hoe verklaar je dan dat de poort op deze manier open kan?" "Misschien zijn de spijlen in de loop van de tijd gewoon losgeraakt." Maximus fronste bedenkelijk zijn voorhoofd. "Het is daar echt een doolhof," zei Titus. "We zullen niets vinden als we niet weten wat we zoeken." "We zijn op zoek naar je dief." Titus raakte onbewust zijn tuniek aan, op de plek waar zijn amulet altijd hing. Zonder zijn bulla voelde hij zich bijna naakt. "Maar hij kan overal in het hypogeum zijn." "Het hypogeum?" Titus glimlachte. Maximus was net als alle andere toeschouwers in het Colosseum. Die zagen nooit iets anders dan de stenen tribune van het amfitheater. Maar Titus kende het Colosseum op zijn duimpje. "Dat zijn de kelders," legde hij uit. "Daar bewaren ze de decorstukken en de kooien voor de wilde dieren. Daar maken de gladiatoren zich ook klaar. En daar wachten de gevangenen tot ze horen wat hun lot is. Het is een soort miniatuurstad onder het theater." "Precies wat ik zei."
"Wat?"
"De perfecte verstopplek." Titus haalde zijn schouders op. "Als mijn dief daar al is, wil ik wedden dat we hem nooit zullen vinden."
"Nou, wat gaan we doen?"
vroeg Achilles ongeduldig.
"Erop af,"
riep Maximus. Het welkomstcomité. Maximus ging op handen en knieën zitten, wurmde zich door de opening en glipte de tunnel in. Hij rilde. De lucht was ijzig, de muren vochtig. Buiten aarzelde Titus nog steeds.
"Weet je zeker?"
Achilles legde een hand op zijn schouder en duwde Titus zonder een woord te zeggen naar de grond. Dux klauterde over de poort en sprong naar Maximus toe.
"Nou, als de generaal het bevel geeft," mompelde Titus, "dan heb ik niet echt een keus."
Hij wurmde zich ook door de poort en liep de tunnel in. Achilles keek nog een laatste keer achterom de straat in, om er zeker van te zijn dat niemand hen gezien had. Daarna wurmde hij zich in allerlei bochten om door de poort te kruipen. De spijlen duwde hij weer in de goede positie. Maximus kneep zijn ogen samen en tuurde naar het einde van de tunnel. Hij zag echt helemaal niets. Hadden ze maar een lichtje? Hij draaide zich naar Titus en zei: "Weet je waar we heen moeten?" Titus glimlachte en rechte zijn schouders. Het gaf hem een goed gevoel dat zijn vrienden hem nodig hadden. "Dit is bijna mijn tweede thuis," zei hij. "We moeten eerst gewoon de tunnel volgen. Dux." Het aapje piepte en sprong op de schouder van zijn baasje. Titus aaide zijn kopje, tevreden dat hij tenminste nog een beetje gezag had over zijn huisdier. Langzaam liepen de drie vrienden door de tunnel, die steeds donkerder werd. Al snel zagen ze geen hand voor ogen. Maximus tastte naar de muur om zijn weg te vinden, maar trok snel zijn hand weer terug. De muur was koud en er sijpelde slijmerig water langs. Hij voelde de rillingen over zijn rug trekken. Voor hem probeerde Titus ook op de tast zijn weg te vinden. Hij kende deze plek goed, maar had daar in het donker niet zoveel aan. Hij was gespannen en op zijn hoede, omdat er elk moment iets op hem af kon springen. Gelukkig gaf het aapje op zijn schouder hem wat steun. Achilles was net zo onverschrokken als altijd. Maximus voelde zijn stille aanwezigheid achter zich. Plotseling veranderde de grond onder zijn voeten. De aarde maakte plaats voor een gelijkmatige stenen bestrating. "We zijn er," zei Titus met een zucht van verlichting. "Waar?" vroeg Maximus. "In het hypogeum. Wacht." Het korte, scherpe geluid deed Maximus opschrikken. Een vonk lichtte op in het duister. Daarna nog één, en toen nog één. Het was Titus, die na de derde vonk trots een brandende lamp omhoog hield. "Mijn vader bewaart hier altijd een olielamp en aanmaakmateriaal." Zijn stem echoode vreemd in de lege ruimte. Hij draaide met de lamp in het rond en de kleine vlam liet de schaduwen over de muren dansen. Vleermuizen, verstoord door het licht, schoten over de jongens heen, die instinctief in elkaar doken. "Daar staan de dieren, voor ze de arena ingaan," zei Titus, veel zachter nu. Hij scheen met het licht op de houten dierenkooien die tegen de muur opgesteld stonden. Ze waren open en leeg. "Wat griezelig," fluisterde Maximus. "Het lijkt wel een kerker." Hij begon naar voren te lopen, maar rook toen een ontzettend smerige geur. Een mengsel van bedorven eten en opgedroogd bloed. Bah! Wat zou hier ooit kunnen leven? Achilles werd steeds ongeduldiger. "Welke kant gaan we op?" vroeg hij. Titus aarzelde en zei: "Laten we beginnen met het verblijf voor de gladiatoren. Dat is het dichtstbij." "Ik zou me daar zelf ook voor..." Voor hij zijn zin kon afmaken, liet Dux een hoge schreeuw horen. Hij sprong op de grond en verdween achter een van de deuren. Toen klonk er een gesmoord geluid. "Het kwam daar vandaan," wees Achilles. Hij begon te rennen, maar kreeg de deur in zijn gezicht, zodat hij bijna zijn neus brak. Dat maakte hem woedend. Hij ramde met zijn vuist tegen de houten deur, waardoor die openging. De jongen die achter de deur verstopt zat, schrok zich naar. Voor hij kon ontsnappen, raakte Achilles' vuist hem tegen de kin. De jongen wankelde en viel op de grond. Titus rende erheen. "Goed zo, Achilles," riep hij, "je hebt hem." Hij boog zich over de gestalte en liet het licht van de lamp over het gezicht van de jongen gaan. Zijn kin werd al blauw. "Maar dat is hem niet," zei hij vervolgens teleurgesteld. "Dit is niet mijn dief. Deze is veel ouder." Precies op dat moment vloog er een voorwerp rakelings langs zijn hoofd. Het sloeg tegen de muur, zodat er allemaal kleine scherven aardewerk rondvlogen. Achilles draaide zich meteen om en rende naar de plek waar de grote kan vandaan was gekomen. Op dat moment kwamen er drie jongens uit de schaduwen tevoorschijn gesprongen, die Maximus en Titus aanvielen.
Maximus was klein en lenig. Hij ontweek hun vuisten, vocht terug en schopte zijn aanvallers tegen de schenen. Hij droeg stevige sandalen met spijkers en elke schop ontlokte zijn tegenstanders een kreet van pijn. Titus verdedigde zich door met zijn lamp voor zich uit te zwaaien. Zo vatte het haar van een van de jongens vlam en een ander brandde zijn hand. Het rook naar geroosterd varken. Intussen schreeuwde hij beledigingen en bedreigingen om zichzelf moed in te spreken. Stelletje lafaards, hadden jullie je verstopt? Waren jullie bang? Houden jullie van stiekeme en sluwe tactieken? Ik zal jullie kennis laten maken met de krokodillen van mijn vader, als jullie doorgaan. Kom op, kom maar op. Wie van jullie wil ze als eerste ontmoeten? Iedereen werd steeds kwaader. Dux zat op het hoofd van zijn baasje en droeg ook zijn steentje bij. Hij rolde met zijn grote ogen en ontblootte zijn vlijmscherpe hoektanden. Plotseling sprong een van de aanvallers voor Titus. Hij keek hem recht aan en met een gemene grijns blies hij de lamp uit. Titus hapte naar adem en riep: Achilles! Aan de andere kant van de tunnel had de Numibiër juist een aanvaller tegen de muur gedrukt. Hij wist niet hoeveel anderen er nog waren, maar hij kon hun aanwezigheid voelen. Zijn jachtinstincten stonden op scherp. Hij hoorde het kleinste geluidje, de snelle ademhaling, de naar knoflook ruikende adem, de geur van zweet. Zelfs zonder dat hij iets zag, wist hij waar degenen om hem heen stonden en kon hij ze raken met zijn vuisten, terwijl hij hun klappen ontweek. Achilles! Riep Titus weer. De Numidiër keerde zich om en haastte zich naar het geluid van de stem van zijn vriend. Titus, Maximus, riep hij. Ze riepen allebei om duidelijk te maken waar ergens in het duister ze waren en knielden op de grond. Hier waren ze aan gewend. Zo eindigde hun gevechten meestal. Licht, brulde Achilles. Hij wist niet zeker welke kant hij op moest. Titus tastte om zich heen en vond de olielamp die hij dom genoeg had laten vallen toen deze uitging. Vlak ernaast was de grond vochtig. Een deel van de olie moest eruit gemorst zijn. Titus fronste, maar greep toch de lamp. Gelukkig had hij genoeg aanmaakmateriaal meegenomen. Ineens klonk er een lange fluittoon door de gangen van het Colosseum en de aanvallers renden weg. Tegen de tijd dat Titus de lamp weer aangestoken had, was de tunnel verlaten. Zelfs degenen die op de grond terecht waren gekomen, waren weg. Hun vrienden moesten ze meegesleept hebben. Maximus was een beetje beduust. Hij ging op de vloer zitten en wreef over zijn bonkende achterhoofd. Hij had zijn hoofd gestoten tegen de stenen muur. Titus had alleen wat blauwe plekken op zijn armen en benen. Zoals gewoonlijk was aan Achilles totaal niets te merken dat hij gevochten had. Laten we er achteraan gaan, riep hij. Nee, laten we weggaan, zeiden Maximus en Titus tegelijkertijd.
Thank you.
Het ultimatum.
Sufkop, riep de bendeleider, terwijl hij de kleine dief zo hard sloeg dat deze wankelde en op de grond viel. De kolossale man boog zich dreigend over de jongen heen. Hij was indrukwekkend dik en had donkere ogen, dikke lippen en kleine oren. De jongen trok zijn knieën op en kromp ineen in het stof.
Waarom heb je de bevelen genegeerd?
Victor, vroeg de man met zijn vuist in de lucht, klaar om weer toe te slaan.
Ik, stamelde Victor.
Niet zomaar iets grijpen en wegrennen, dat heb ik duidelijk gezegd. De man gaf Victor zo'n klap dat het de jongen duizelde.
Victor onderdrukte een snik en klemde zijn kaak op elkaar. Zijn ogen vulden zich met tranen. Maar hij zou niet gaan huilen. Niet nu.
De bendeleider, die Fulgur werd genoemd, maakte zich groot en keek met een staalharde blik elk van de jongens aan. Ze hielden allemaal hun adem in en staarden naar hun voeten.
Als je iets steelt, zorg er dan voor dat niemand het doorheeft. Begrepen?
De jongens knikten zwijgend. Fulgur draaide zich om en wees naar Victor.
En jij? Jij moet ze voor me vinden.
Ik wil weten waar ze zijn, voor ze de kans krijgen te gaan praten.
Ja, Fulgur.
De baas draaide zich abrupt om en liep naar de deur.
En wel, voor het avond is, bulderde hij over zijn schouder.
Victor slikte. Voor vanavond? Dan had hij nog maar een paar uur. Of anders?
Fulgur was gewelddadig. Een pestkop. Gewetenloos. Iemand die zijn dievenbende stevig regeerde door middel van een schrikbewind. Hij werd gevreesd, gehaat, maar ook aanbeden. Want zonder hem zouden al deze jongens al gestorven zijn. Van de honger. Of in een gevecht. Of in de gevangenis. Eén voor één had Fulgur hen van de straat geplukt en getraind om voor hem te werken. Elke dag brachten ze schatten voor hem binnen. In ruil daarvoor kregen ze eten en kleding. Hadden ze een dak boven hun hoofd en iets dat op een familie leek.
Victor stond moeizaam op. Zijn wang bonsde. Hij greep de bulla nog steviger vast. Hij had hem niet losgelaten sinds hij hem van die jongen afgepakt had. Die stomme bulla, was die maar niet zo mooi geweest. Toen hij hem zag, had hij hem niet kunnen weerstaan. Nog maar kort geleden was hij Fulgur tegengekomen op straat. Hij kende nog niet al zijn regels. Tot dan toe was het hem gelukt om te overleven door kleine diefstallen zoals deze. Een beetje brood hier, een kledingstuk daar, of een munt als hij geluk had. Hij streek zijn tuniek glad in een poging er weer normaal uit te zien voor de andere jongens, die allemaal naar hem stonden te kijken. Hij bond de bulla om zijn nek en verliet de ruimte.
Victor?
Hij stopte en draaide zich om.
Niet die kant op, waarschuwde een jongen van zijn leeftijd hem. Je mag er nooit aan die kant uit. Voor het geval er een probleem is, dan worden we gezien. En Fulgur heeft het verboden. Je moet er via de Ludus Magnus uit.
De jongen zocht in de zakken van zijn tuniek en haalde er een munt uit.
Hier, voor de wachter, zei hij.
Zorg dat je altijd een paar munten hebt om hem af te kopen.
De jongen glimlachte naar Victor.
Geen zorgen. Je leert het wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering, waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.